Goedemorgen gemeente. Nou, ik heb er eigenlijk nog weinig aan toe te voegen. Als we kijken naar de introductie op deze dienst in 2 Korinthe 5. En het kindermoment net. Maar toch wil ik er nog wat aan toevoegen als jullie me dat toelaten. Ik wil beginnen met het lezen van Lucas 18. Lucas 18 vanaf vers 9 tot en met vers 14. Lucas 18, vanaf vers 9 tot en met vers 14. Dan lezen we een gelijkenis van de Heer Jezus over de fariseer en de tollenaar. En hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachten. Deze gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de andere een tollenaar. De fariseer stond daar en hij bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals die andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10de van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen. Maar sloeg op zijn borst en zei, O God, wees mij de zondaar genadig. Ik zeg u, deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En ieder wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En dan lezen we Spreuken, Spreuken 22, hoofdstuk 22, vers 4. Spreuken 22, vers 4. Dat is 1 vers. Kort. Het loon van nederigheid, de vreze des Heren, is rijkdom, eer en leven. Nou goed, vanmorgen willen we onze studie in het boek Spreuken gaan vervolgen. Laten we eerst nog even kort terugblikken wat we de vorige keren hebben geleerd. In hoofdstuk 1 van Spreuken, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 7, leerden we de oorsprong van de wijsheid kennen. Dat is te vinden in het vrezen van God. Ook leerden we wat spreuken zijn. Korte gelijkenissen uit het leven van alle dag, waar we levenslessen uit kunnen trekken. Lessen die we nodig hebben om wijs te worden. Wijs te worden in de kennis van God. En in de tweede preek over hoofdstuk 9 ontvingen we 2 uitnodigingen. En werden we voorgesteld aan 2 vrouwen. Vrouwen wijsheid en vrouwen dwaasheid. We werden voor een keuze gesteld. Een keuze voor een wijzende verstandig leven met God. Dat leidt tot het leven. Het eeuwige leven. Of een keuze voor een dwaas en een zondig leven. Dat zal leiden tot de dood. Nou, vandaag zijn we aangeland in de tweede helft van het boek Spreuken. Grofweg vanaf hoofdstuk 10 tot en met hoofdstuk 22. En dit gedeelte van het boek Spreuken lijkt misschien wel één grote random verzameling aan uitspraken en wijsheden. En dat is het ook al een beetje. Want waar we in de eerste hoofdstukken nog enige opbouw zien in de tekst, is het hier veel minder het geval. Het zijn eigenlijk allemaal losse spreuken die gecentreerd zijn rondom bepaalde thema's. Thema's zoals armoede, rijkdom, de tong, luiheid, dwaasheid en nog veel meer. Alle gebieden van het leven worden wel eens een beetje aangeraakt. En vanmorgen staan we met ons tekstgedeelte stil bij één van die thema's. Het thema nederigheid. En het onderwerp nederigheid dat vinden we door het hele boek Spreuken door. Want dit boek smeekt de lezer als het ware door alle hoofdstukken heen om een nederige houding aan te nemen. Dat is nodig. Een nederige houding die openstaat voor onderwijs, voor lessen, voor wijsheid, voor correctie, voor aansporing, vermaning. Maar het is niet alleen Salomo die spreekt over het belang van een nederige levenshouding. Ook de Heer Jezus zelf sprak over nederigheid door gelijkenissen heen. Ook hij gebruikte, net als de spreuken, de voor ons herkenbare gebeurtenissen in ons leven om ons iets te leren. In de gelijkenissen neemt Jezus als het ware zijn hoorders mee. In verhalende vorm, naar voorbeelden die zijn toehoorders zoveel ogen konden halen, die mensen begrepen. En daarom lezen we vanmorgen na Spreuken 22 vers 4 ook de verdieping in de vorm van de gelijkenis van de schriftgeleerde en de tollenaar uit Lucas 18. We laten de schrift, als het ware de schrift, verklaren vanmorgen. Goed, laten we beginnen in vers 9 en 10 van Lucas 18. Vers 9. En hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren. En alle anderen minachten deze gelijkenis. Vers 10. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de andere was een tollenaar. Nou, Jezus spreekt hier in vers 9 een specifieke groep van zijn toehoorders aan. Hij doelde hier op sommigen van de fariseeën en de schriftgeleerden, waarmee Jezus regelmatig in gesprek was. En wanneer wij het woord fariseeër horen, dan komen wellicht allerlei gedachten in ons naar boven. Onze gedachten gaan al gauw uit naar schijnheiligheid, hoogmoed of een wetticistisch persoon. Maar laten we niet vergeten dat het juist de fariseeën waren die met Jezus in gesprek gingen. Die Jezus vragen stelden. Die aanwezig waren wanneer Jezus predikte. Het waren de fariseeën die ernst maakten met hun geloof. Ze streefden ernaar de wet strikt na te volgen. En ze stelden regels op die nog verder gingen dan de wet zelf. Dat lezen we ook in vers 12 van ons tekstgedeelte. Waar we in Leviticus lezen dat er slechts eenmaal per jaar een tijd van vasten werd bepaald, lezen we hier dat hij tweemaal per week vastte. En ook het geven van tienden genoemd in vers 12. Dat werd slechts gevraagd over een deel van het inkomen, niet over al het inkomen. De fariseeën legden de lat zo hoog om er maar zeker van te zijn, zodat ze rechtvaardig leefden, om er uit die gevarenzone te komen. Van een in hun ogen recht onrechtvaardig leven. En het is ook dat is ook hetgene wat Jezus bedoelt in vers 9. Want ze waren er overtuigd dat ze rechtvaardig leefden. Omdat ze voor zichzelf een veiligheidsmarge hadden ingebouwd. Hun rechtvaardigheid was als het ware meetbaar. Het was weerlegbaar, bewijsbaar in hun ogen. Maar wat we uit de evangelie en uit de geschiedenis kunnen opmaken, is dat er onder de fariseeën een bepaalde hiërarchie ontstond. Vanuit waar er werd neergekeken op het gewone volk. De mensen die niet aan hun vereisten konden voldoen. En waar de fariseeën in de gesprekken met Jezus in eerste instantie misschien wel erkenning en herkenning hadden verwacht, kwamen ze van een koude kermis thuis. Want Jezus prikte dwars door die hun hoogmoedige, zelfverheerlijkende houding heen. Wanneer we de evangelie lezen, dan zien we ook dat de fariseeën doorkrijgen dat Jezus hen niet dezelfde erkenning en status geeft zoals het volk dat deed. Jezus' woorden schuurden namelijk en wisten exact de zere plek aan te raken waar het de fariseeën ontbrak. Namelijk nederigheid en ten diepste de vrees des Heren. Nou, wat doet Jezus hier dan in vers 10? Hij plaatst die zelfverzekerde, hoogmoedige fariseeër tegenover een tollenaar. Een grotere tegenstelling had Jezus niet kunnen maken in de ogen van de fariseeën. Want tollenaars waren de groep die ze namelijk als het uitschot van de samenleving beschouwden. Tollenaars stonden er immers onbekend om te woekeren, om meer geld te innen dan nodig was en dat ook achterover te drukken. En daarnaast hulden ze met de Romeinse overheerser. Kan het nog erger? Die tollenaars zaten driedubbel fout in de ogen van de fariseeërs. En daarom hielden ze zich ook verre van dit soort mensen. En het wekte dan ook grote verbazing op wanneer ze Jezus zien omgaan en zelfs de maaltijd zien delen met tollenaars en andere zondaars. En dan lezen we in vers 10 dat zowel de fariseeër als de tollenaar naar de tempel gaan om te bidden. En eigenlijk staat er dat ze opstijgen of opgaan naar de tempel. En kinderen, misschien hebben jullie op school wel in de klas wel zo'n plaat hangen van de tempel. Ik had er vroeger ook eentje hangen boven het schoolbord. Nou, als er dan rekenen of taal werd gegeven en ik dwaalde af, dan dwaalde mijn ogen altijd af naar die mooie plaat van die tempel. En dan zag je altijd van die trappen en muren en verschillende secties van die tempel, verschillende gebieden. Nou, hou die plaat maar eventjes voor ogen. Als we door dit tekstgedeelte heen gaan. Want daar lopen ze, de fariseeër en op enige afstand ook de tollenaar. Beiden bestijgen ze de trappen van de tempel om door de poort bij de voorhof van de heidenen aan te komen. De tollenaars waagden zich normaal gesproken niet verder in het tempelcomplex. Ze werden beschouwd als zondaars en landverraders en waren niet welkom op het centrale gedeelte van de tempel, het binnenplein. En de plaats die was voorbehouden aan de Israëlieten. De tollenaar blijft dan ook op afstand staan, maar want er was geen reden voor de fariseeën om op afstand te blijven staan, om te bidden in de voorhof der heidenen. Zij waren immers degene die zich afzonderden van de heidenen en de zondaars. En dan lezen we in vers 11 eerst over het gebed van de fariseeër. Vers 11 en 12. De fariseeër stond daar en bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10de van alles wat ik bezit. Nou, we lezen dat de fariseeër bij zichzelf bidt. Maar hij bidt niet hardop, zodat de anderen zijn gebed konden horen. Nee, zijn gebed is oprecht. Het is hoogmoedig, maar het is wel oprecht gebeden tot God. En het laat ons het trotse hart zien van een mens die wel van God af weet, maar hem niet werkelijk heeft leren kennen. Ja, er is geloof, maar vooral in zichzelf, in de eigen rechtvaardigheid. Het is de mens die zich wil bewijzen aan God en tevreden is met zichzelf. Het is de mens die, wanneer het evangelie wordt gepredikt, ongeroerd blijft. Dat er helemaal geen behoefte is aan rechtvaardigmaking, aan redding. Er is namelijk niks om te redden, niks om rechtvaardig te maken. Het is de mens die, wanneer hij wordt opgeroepen tot geloof en bekering, met droge ogen neerkijken op degene die met betraande ogen opkijken naar God. En zo zien we ook dat de fariseeër in de gelijkenis neerkijkt op andere mensen. In vers 11 lezen we dat hij een hele rij zondige mensen opnoemt. En hij dankt God dat hij vooral niet is zoals zij. Zoals de rovers, de onrechtvaardigen, de overspelers. En zelfs de tollenaar die op een afstandje zag staan bidden. En voordat we maar blijven wijzen naar die fariseeërs, is het goed om in de eerste plaats ook naar onszelf te kijken. Ja, we weten ons door genade gered. In Christus alleen gerechtvaardigd. We belijden allemaal dat we zondaars zijn. En dat we in onszelf niks aan onze redding kunnen bijdragen. Maar het kan zijn dat we net als die fariseeër ook een rijtje hebben. Ook een lijstje met personen, groepen waarvan we zeggen, nou, ik ben blij dat ik niet ben zoals zij. We zien de mensen in de wereld, onbekend met God en zijn woord. We zien hen zondigen. We zien hen keuzes maken die dwars tegen God en zijn geboden ingaan. Maar hoe kijken we naar hen? Kijken we naar hen zoals de fariseeër dat deed? Liefdeloos, vol afschuw. Of kijken we naar hen zoals Jezus dat deed? Want Jezus zag een kudde zonder herder. Hij zag zieken zonder dokter. Dorstigen zonder water. Zie jij in die ongelovige medemens nog een potentiële broeder of zuster? Of zijn we het geloof verloren dat God een mens kan veranderen? Net zoals hij jou veranderde. Het evangelie is een kracht tot zaligheid, lezen we in Romeinen. In uw en in jouw leven is dat zo, maar ook in dat van je familieleden, je collega's en je vrienden. Maar de neiging om van onszelf af te wijzen en boven anderen te gaan staan, kan vaak nog dichterbij liggen. Want hoe spreken we over onze broeders en zusters in andere kerken en denominaties? Wat zijn onze intenties wanneer we in onze zorgen uiten over bepaalde bewegingen en gemeenten? Over voorgangers? Wat is onze intentie wanneer we spreken over broeders en zusters die andere keuzes maken? Is dat dan werkelijk omdat ons hart naar hen uitgaat? Is dat werkelijk omdat we bewogen en bezorgd om hen zijn? Of spreken we wanneer we eerlijk zijn vooral over hen om onszelf te rechtvaardigen? Om onszelf boven hen te stellen? Als het gaat om een valkuil voor orthodoxe, bijbelvaste gemeenten, dan denk ik persoonlijk dat dit gebied een zwakte is voor ons. Iets waar we iets mee moeten. Wegt de grote waarde aan bijbelse theologie, aan bijbelse prediking. Dat is juist, dat is goed. En we moeten wel verwaken dat we deze juist goede zaken, dat die ons niet opgeblazen maken, dat die ons hoogmoedig gaan maken. Dat er klimaat ontstaat van hoogmoed. Ja, dank de Heere dat je mag groeien in geloof en kennis door zijn woord en geest. Maar denk niet dat de Heere ook niet in het leven van die andere broeder of zuster aan het werk is. Want ben jij al af? Is de Heere ook nog in jouw leven aan het werk? Ons past een nederige houding, gemeente. In Matteüs 7, vers 2 lezen we, want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden. En met welke maat u meet, zal er ook bij u gemeten worden. Laten we elkaar daarom niet zomaar de maat nemen, broeders en zusters. Elkaar niet zomaar veroordelen. Ja, we mogen elkaar absoluut wijzen op zaken die niet naar Gods woord zijn. Dat is absoluut zo. Maar laten we dat niet doen vanuit een hoogmoedige houding. Laten we een voorbeeld aannemen aan onze Here, die juist het verlorene kwam zoeken. Laten we elkaar aansporen, laten we elkaar onderwijzen. En ook bovenal lief hebben. We lezen verder in vers 12. De farizeeën vervolgt daar zijn gebed. Hij heeft zich in vers 11 al het als het ware op een aparte plaats gezet. Een aparte plaats gegeven bij God. Hij heeft zichzelf boven het gewone volk geplaatst. En dan doet hij er in vers 12 nog een schepje bovenop. Hij bidt, ik vast 2 maal per week. En ik geef 10e van alles wat ik bezit. Nou, zoals gezegd werd er nergens in de wet bepaald om 2 keer per week te vasten. Of 10e te geven over al het inkomen. Maar deze farizeeër denkt door de lat hoger te leggen dan nodig rechtvaardig te zijn. Een extraatje om die veiligheidsmarge te waarborgen. Maar hoe is dat voor u? Hoe is dat voor jou? Ben je nog bezig met het werken aan die veiligheidsmarge in je geloofsleven? Je mag de Heer Jezus kennen, maar toch moet er iets van jezelf aan worden toegevoegd. Toch blijf je telkens maar weer zien op jouw eigen mate van rechtvaardigheid. En is dat wellicht de factor die jou zekerheid biedt in je geloof? Nou, als dat zo is, staak dan alsjeblieft die pogingen. Want in de eerste plaats valt er helemaal niks aan toe te voegen. Er valt niks toe te voegen aan jouw rechtvaardigheid voor God. Want Christus bloed heeft ons namelijk al schoongewassen van iedere ongerechtigheid. Jouw ongerechtigheid is hem aangerekend. Het is op hem gelegd. Hij droeg jouw ongerechtigheid, zodat je deel mag hebben aan zijn volmaakte rechtvaardigheid. En in 1 Korinthe 1 vers 30 en 31, dat mag u opzoeken. 1 Korinthe 1 vers 30 en 31. Daar lezen we. Maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Omdat het zal zijn zoals geschreven staat. Wie roemt, laat hij roemen in de Heere. Christus is onze rechtvaardigheid. Een rechtvaardigheid die niet uit onszelf is. Want er valt niks, maar dan ook niks aan toe te voegen. Er is geen veiligheidsmarge nodig. We mogen ons veilig weten in Jezus' armen. En is dan ook niks, zoals we lezen in vers 31, om te roemen in onszelf. Alleen in de Heere. Als gerechtvaardigde zondaars past ons daarom allerminst een hoogmoedige houding. En misschien herkent u het wel. Ik wel in ieder geval, als ik kijk naar mijn eigen leven. We kwamen tot geloof. We waren vol van de Heere, maar we waren ook nog zo vol van onszelf. We dachten misschien bergen te verzetten met ons geloof. Dat we hele volkstammen zouden gaan bekeren. We dachten zoveel voor de Heere te gaan bewerkstelligen. Maar gaandeweg leren we dat we het niet redden. Dat we het niet halen. Dat wanneer we het zelf proberen, we niet in de buurt komen van Christus' rechtvaardigheid. En zo mogen we zelf steeds kleiner worden. En Christus steeds groter. Met als resultaat dat we pas werkelijk gaan groeien in die rechtvaardigheid. En dan is er geen roem meer in onszelf. Maar in God alleen. En hoe langer we met de Heere mogen leven, des te beter we deze waarheden gaan inzien. En we lezen verder. En we komen bij het gebed van de tollenaar. In vers 13. Vers 13. En de tollenaar bleef maar op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen. Maar hij sloeg op zijn borst en zei, o God, wees mij de zondaar genadig. Nou, wat hier in de eerste plaats opvalt, is dat de tollenaar op een afstand bleef staan. En zelfs zijn ogen niet naar de hemel wou opheffen. Nou, dat is een normale gebedshouding. En die vinden we ook door de hele schrift terug. Bijvoorbeeld in de psalmen. Bijvoorbeeld psalm 123 vers 1, daar lezen we, ik sla mijn ogen op naar u die in de hemel zit. Maar de tollenaar slaat uit schaamte zijn ogen naar beneden. En we lezen hier ook dat hij op zijn borst slaat. Een teken van rouw en wanhoop. Nou, de houding van deze tollenaar zegt alles over zijn mate van zelfkennis. Ja, de tollenaar voldeed niet aan de eisen en de wet, van de wet. En al helemaal niet aan de eisen van de fariseeën. Dat hoefde niemand hem ook te vertellen. Maar zijn kennis van zichzelf, en nog veel belangrijker, zijn kennis en ontzag voor God, gaan die van de fariseeër ver te boven. Want hier zien we namelijk een man die werkelijk zicht heeft op God. Hij kent zijn eigen zonde, hij kent zijn tekortkomingen, hij kent zijn falen. In tegenstelling tot de fariseeër begrijpt hij werkelijk dat hij God helemaal niks te brengen heeft. Nee, nog minder dat hij schuldig staat tegenover een driemaal heilig God. Dit is werkelijk een man die de Heere vreest. En wat hebben we geleerd in het eerste hoofdstuk van Spreuken? Spreuken 1 vers 7. Dat de vrezen des Heeren het beginsel van de kennis is. Deze tollenaar, welke door velen zo werd geminacht, was verstandiger dan menig fariseer en schriftgeleerde. Want deze tollenaar had werkelijk zicht op God, doordat hij niet op zichzelf zag. Want daar was niks te vinden. Hij besefte dat hij niks had om aan God aan te bieden. Deze zondaar kon zich splijten op Gods genade. En zijn gebed is kort. Het is veel korter dan die van de fariseer. Maar het is ook niet nodig. Hij beleed met een oprecht hart dat hij een zondaar was. En pleitte alleen op Gods genade. Sola gratia. En lezen we in vers 14 over de uitkomst. Vers 14. Jezus zegt daar. Ik zeg u, deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis. In tegenstelling tot die andere. Nou, wat Jezus hier zegt is precies het tegenovergestelde als dat zijn hoorders dachten dat de uitkomst zou zijn. De tollenaar, de zondige tollenaar, gerechtvaardigd. Hoe kon Jezus dat nu zeggen? Maar Jezus ligt hier als het ware het doek op. Het doek van de bedekking die er ligt op wat wij mensen vaak voor ogen zien. De buitenkant, waarmee we de binnenkant zo goed kunnen afschermen, verbergen. Maar de Heere kijkt dwars door die buitenkant heen. Hij ziet namelijk ons hart aan. En dat het Jezus om onze hartgesteldheid gaat, dat lezen we op meer plekken in de evangelie. In Marcus 7, vers 6 bijvoorbeeld, daar zien we daar een voorbeeld van. De fariseeën vragen Jezus waarom zijn discipelen met ongewassen handen brood aten. Iets wat dwars tegen de overleveringen ingingen. Maar Jezus ziet dwars door hun intenties heen. En antwoordde hen in Marcus 7, vers 6. Hij zegt, terecht heeft Jesaja over u, huigelaars, geprofeteerd, zoals er geschreven staat. Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij mij vandaan. Nou, de Heere is niet op zoek naar lippendienst. De Heere zoekt het hart dat naar hem uitroept. Het hart dat de Heere vreest. Het hart dat zich voor hem verootmoedigt. Het nederige hart. En lezen we verder in vers 14. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En ieder die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Luister, de mens die zich verhoogt, komt vaak heel ver in het leven. Helemaal vandaag de dag waar het profileren van jezelf de normaalste zaak van de wereld lijkt. Kijk maar op social media bijvoorbeeld. We accepteren het. Trots komt voor de ondergang en hoogmoed komt voor de val. Dat kunnen we lezen in Spreuken 16 vers 18. Maar in deze wereld zien we dat trotse mensen het vaak nog eerst nog ver kunnen schoppen. En niet alleen in de wereld, maar ook in de kerk zien we regelmatig dat hoogmoed kerkleiders en voorgangers ver kan brengen. Maar uiteindelijk toch kan doen struikelen. Want de tijd leert ons dat grote namen, grote bedieningen, grote megakerken te gronden worden gericht door hoogmoed. Maar voordat we weer de andere kant op kijken, we kijken naar die andere kerken. Het zit in ons allemaal, broeders en zusters. Het zit in mij, het zit in jou, het zit in u. We zijn allemaal vatbaar voor trots en hoogmoed. En dat begon al in Genesis hoofdstuk 3. Zeg dus niet dat het jou niet overkomt. Maar waar de wereld wegloopt met de grootte der aarde, met zij die zichzelf een podium geven en zichzelf in de schijnwerpers plaatsen, is het God die ziet wat er in de schaduw gebeurt. God ziet degenen die gebukt gaan onder druk en zorgen. Zorgen waar niemand oog voor lijkt te hebben. Maar ondanks dat toch telkens weer hun vertrouwen blijven stellen in God. Hij ziet die jongen, hij ziet dat meisje dat worstelt met een bepaalde zonde. Dat telkens weer in schaamte moet belijden van God. Hij ziet diegene die vol gebrek in alle eenvoud uitkomen voor zijn of haar geloof in een vijandige omgeving, op het werk of op school. Hij ziet die ouders die trouw dagelijks achter de voordeur hun kinderen voorgaan in de geloofsopvoeding. Hij ziet die voorganger van die kleine gemeente in Oost-Europa, die trouw ver buiten de schijnwerpers zijn kudde dient. God ziet het. God is niet op zoek naar het grote, het geweldige, het opvallende. De Heer heeft geen schijnwerpers of een podium nodig om te zien wat er werkelijk gebeurt, om te zien wie hem werkelijk liefhebben met zijn of haar hart. Hij ziet het. Hij ziet jou. Hij ziet mij. Hij ziet ons falen. Hij ziet ons opstaan. Hij ziet ons lijden om zijn wil. Hij ziet de dingen die wij oprecht vanuit een dankbaar hart voor hem mogen doen. Wanneer niemand anders dat ziet. En dat is zoals Romeinen 12 dat ook zegt. Een heilig en voor God welbehagelijk offer. God zoekt het nederige, het lage, het onopvallende. Waarom? Om het te verhogen. Om het op juiste waarde te waarderen. Want het is onrecht, gemeente. Het is onrecht wanneer de wereld wegloopt met datgene wat zichzelf verhoogt. Het is onrecht wanneer wij datgene verheerlijken wat alleen een schijnvertoning is. Maar Gods oordeel is rechtvaardig. Daar kunnen we van op aan. Het trouwe, het nederige, het onaanzienlijke zal verhoogd worden, staat er. God zal recht doen aan hen die nu afzien van hun eigen eer, omwille van hem. En broeders en zusters, er is er één die ons is voorgegaan. We hebben er 2 weken al geleden al over gehoord. Toen broeder Alexander met ons stilstond bij Filippenzen 2. Daar vinden we de lofzang op Christus. Laat het gedeelte nog eens bijpakken. Filippenzen 2. En dan lezen we vanaf vers 5 tot en met vers 9. Filippenzen 2, vers 5. Laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Dan lezen we eerst over de vernedering in vers 6 tot en met vers 8. Die, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft. In het Engels staat er, he made himself of no reputation, geen reputatie. Door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. En dat lezen we in vers 9 tot 11 over Christus' verhoging. Vers 9, daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd. En heeft hem een naam geschonken, boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Christus vernederde zich. Hij daalde af naar deze aarde om te dienen. Om ons hoogmoedige, onrechtvaardige mensen te dienen. Christus vernederde zich door zijn hemelse positie op te geven. Hij werd een mens zonder naam, zonder reputatie. En daalde verder af, ja, tot aan het kruishout, tot aan de dood. En dan zegt Paulus in vers 5 van Filippenzen 2, laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Daarom dus. Christus vernederde zichzelf, maar God wil het nederige verhogen. En ook daarin is Christus het voorbeeld. Christus legde zijn heerlijkheid af. Hij heeft zichzelf verlaagd, maar God heeft hem bovenmate verhoogd, lezen we. God heeft recht gedaan aan zijn zoon. Hij heeft hem de plek gegeven die hem toekomt. En dan terug naar Spreuken. Spreuken 22, vers 4. Het loon van nederigheid, de vrees des Heren, is rijkdom, eer en leven. Nou, broeders en zusters, ook wij mogen loon verwachten. Vergelding, zoals we vanmorgen al eerder hoorden. Wanneer we de Heren vrezen. Wanneer we een nederige houding leren aan te nemen in ons leven. Namelijk rijkdom, eer en leven. Maar let op, dit is geen loon naar eigen verdiensten. Het is geen loon dat we hebben verdiend. Het is immers alleen genade. Christus was het die werkelijk het loon toekomt. In Efeze 2, vers 4 tot en met vers 7 lezen we de bekende verzen. Ik zal het gewoon voorlezen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet. In Christus Jezus. Nou, ook hier lezen we over Christus' verhoging. Maar ook dat wij met Christus delen in het loon. Onze positie is in Christus. God heeft ons met en in Christus een plaats gegeven. Een plaats in de hemelse gewesten. En waarom? Nou, dat lezen we in vers 7. Omdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goede tierheid over ons in Christus Jezus. En God wil ons zijn goedheid bewijzen. Met alles overtreffende rijkdom van zijn genade staat er. Dat is een rijkdom waar geen aardse rijkdom tegenop kan, gemeente. Want wanneer er wordt gesproken over rijkdom, eer en leven in Spreuken 22 vers 4 of een plek in de hemelse gewesten, dan wordt er gewezen naar rijkdom, naar een plek die niet van deze wereld is. Maar daarom zeker niet van minder waarde. Een christen, broeders en zusters, een christen kun je denk ik het beste vergelijken met iemand die te horen heeft gekregen dat hij een grote erfenis heeft geërfd. Dus een notaris heeft dus een handtekening eronder gezet, zo'n krabbeltje. En wat rest is het enige, is om een reis te maken om die erfenis in ontvangst te nemen. Maar dat is het waard. Het is een lange reis misschien. Maar hij weet wat hij zal ontvangen. En ondanks dat zijn bankrekening, zijn portemonnee nog leeg is, weet hij zich al een miljonair. Nou, aardse rijkdom, eer van mensen, een goed en een gezond leven. Het is en blijft allemaal tijdelijk. Ondanks dat we ons vertrouwen er misschien in kunnen stellen, biedt ons slechts een tijdelijke zekerheid. Want wij zijn slechts op doorreis, broeders en zusters. We moeten daarom leren om de dingen te bedenken die boven zijn. De dingen die vast zijn. Vast, verzekerd in Christus. Het is het besef dat we rijk zijn in Christus, ondanks dat we misschien arm zijn. Het is het besef dat onze positie is dat we in Christus gezet zijn in de hemel, ondanks dat de mensen ons misschien minachten. Het is het besef dat we het eeuwige leven al hebben ontvangen, wanneer het leven zwaar is en het andere, die de Heer misschien helemaal niet dienen, het voor de wind gaat. En dan is vanmorgen de vraag aan u, aan jou en aan mij. Waarin zien wij nog niet op die dingen die boven zijn? Waarin leven wij nog voor onze eigen eer? Over welke gebieden in ons leven moet Jezus zeggen, voorwaar ik zeg u, u heeft uw loon al. Omdat we de eer van mensen boven die van God stellen. En misschien zit je hier vanmorgen, maar houdt schaamte voor de mensen je tegen om in te gaan op Jezus' aanbod van genade. Je schaamt je voor je vrienden, voor je familie. Wat zullen ze wel niet denken? Jij, met jouw gedrag, een christen? Kom nou. Of misschien is er iemand die twijfelt aan Gods genade. Is u of jouw leven misschien wel te onrechtvaardig in je ogen? Te zondig om aan te kloppen bij de Heer Jezus? Je probeert het eerst zelf wel door zo rechtvaardig mogelijk te leven. Door naar de kerk te gaan. Door de juiste leer te beleiden. Had de tollenaar geen reden tot schaamte? Was hij niet zondig? Had hij eerst een bepaalde mate van rechtvaardigheid nodig om tot God te bidden? Nee, hij werd vergeven. Hij werd gerechtvaardig, hebben we kunnen lezen. Niet om zijn mooie woorden en nog helemaal niet om zijn daden, maar omdat hij de Heere vreesde. Omdat hij erkende dat hij rechtvaardig was, dat God rechtvaardig was en hij niet. Hij vroeg slechts om genade. En wanneer wij met een oprecht hart onze zonde belijden en vergeving vragen, dan is het alles wat er nodig is. Het is namelijk Gods geest die dit in ons hart heeft gewerkt. Maar ook wanneer we de Heere mogen kennen en met hem leven, dan mogen we onszelf vanmorgen de vraag stellen, waarin leef ik nog voor mijn eigen eer? Waarin heb ik het nodig om een nederige houding aan te nemen? Misschien is dat wel in de omgang met je broeders en zusters in de gemeente. We zijn vaak zo snel gericht op onszelf. Ja, met mooie geestelijke woorden weten we soms toch nog die focus op onszelf te leggen. Ook als het gaat om verschillen van inzicht, om de uitleg van Gods woord. En dan kijk ik ook naar mezelf. Want waar laten we onszelf dan door leiden? Wat is de reden dat gelijk krijgen zo belangrijk is? En let op, daar kan ook een goede reden voor zijn. We mogen defenders of the faith zijn. Maar laten we ons afvragen, is het werkelijk altijd Gods eer dat ons drijft? Of is het ook soms onze eigen eer? Nou, Efeze 5 vers 21 spreekt dan tot ons. Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Of misschien moeten we wel kijken naar andere gebieden in ons leven. Ons huwelijk, onze houding, onze man en vrouw. Man, heb je je vrouw lief, zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. Vrouw, respecteer je man. Laten we elkaar lief hebben en dienen in het huwelijk. Maar ook in andere gebieden in ons leven. Misschien de omgang met onze kinderen. Noem het maar op. We kunnen deze vraag stellen voor een heel aantal andere gebieden in ons leven. Misschien heeft de Heer u jou vanmorgen wel bepaald. Bij een gebrek aan nederigheid in je leven. En ik denk dat we allemaal gebieden in ons leven kunnen aanwijzen waar dat zo is. En dat mogen we dan ook aan de Heer belijden. Maar in alles mogen we ook opkijken naar die voleinder van ons geloof. Hij die ons in nederigheid is voorgegaan. Hij die de eer van de Vader hoger geacht heeft dan de mensen. En dan mogen we uitkijken naar dat loon. Naar die verrekening. Die rijkdom die nog in het vooruitzicht ligt. Want broeders en zusters, eens zal het allemaal voorbij zijn. Eens komt die grote morgen waar we over gezongen hebben. Eens wanneer Christus zal terugkomen, dan zal er recht gedaan worden. We mogen uitzien naar het moment dat Christus alles zal omdraaien. Het doek zal worden opgelicht en alles zal aan het licht komen. We zien uit naar de tijd dat al het kleine, het nederige, het ongeziene en het geminachte zal worden verhoogd. En dat God de eer en de glorie zal worden toegezongen voor zijn onuitsprekelijke goedheid en genade. Want God is het die zondaars niet alleen heeft vergeven, niet alleen heeft gerechtvaardigd in zijn Zoon, maar in Christus ook wil belonen. En onze positie heeft gegeven van rijkdom, eer en leven. En ik wil graag afsluiten met het lezen van twee versen uit Romeinen 8. Romeinen 8 vers 16 en 17. En daar lezen we: de Geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, dat wij ook met hem verheerlijkt worden. Amen.